From the conference center at
Vanuit het conferentiecentrum bij Temple Square in Salt Lake City is dit de algemene priesterschapsbijeenkomst van de 186ste algemene oktoberconferentie van de Kerk van Jezus Christus van de Heilige der Laatste Dagen. De muziek in deze bijeenkomst wordt verzorgd door een Melchizedeks priesterschapskoor met broeders uit Ringen in West Valley City en Magna, Utah. President Henry B. Eyring, eerste raadgever in het eerste presidium van de kerk, leidt deze bijeenkomst.
Brethren, we welcome you.
Broeders, we verwelkomen u in de priesterschapsbijeenkomst van de 186ste Algemene Oktoberconferentie van de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen. President Thomas S. Monson, die de conferentie presideert, heeft mij gevraagd deze bijeenkomst te leiden. Deze bijeenkomst wordt naar priesterschapsdragers in vele steden over de hele wereld uitgezonden. De muziek wordt verzorgd door een Melchizedeks priesterschapskoor met broeders uit Ringen in West Valley City en Magna, Utah, met Kenny Weiser als dirigent en Richard Elliott aan het orgel. Het koor opent deze bijeenkomst met Ye Elders of Israel. Het openingsgebed wordt uitgesproken door ouderling Paul B. Piper van de 70.
Come join.
Our Father in heaven.
Onze Vader in de hemel. Wij buigen onze hoofden voor u als zonen van u om te leren betere broeders te worden en beter te dienen in onze quorums, om uw dochters met wie we mogen samen dienen beter te dienen en zeker in onze gezinnen. Wij zijn dankbaar dat we hier mogen leren van de broeders die de sleutels hebben gekregen in deze laatste dagen. Om ons te leren van de orde van dit priesterschap van uw zoon te onderwijzen. Wij bidden dat uw geest met ons mag zijn, dat we kunnen leren en onderricht worden. Dat wie spreken geïnspireerd mogen zijn. En dat u ons wil zegenen dat we mogen worden diegene die u van ons verwacht dat we worden. In de naam van Jezus Christus. Amen.
Het koor brengt nu Love at Home. Na de koorzang kunnen we luisteren naar ouderling Jeffrey R. Holland van het Quorum der 12 Apostelen. En na hem spreekt ouderling LeGrand R. Curtis, Jr. van de 70.
Thank you.
Thank you, brethren, for that beautiful, beautiful hymn.
Dank u wel, broeders, voor deze prachtige, prachtige lofzang. Onlangs kwam een ongehuwde zuster, die ik Molly zal noemen, van haar werk thuis en ontdekte dat haar kelder blank stond. Zij begreep onmiddellijk dat haar buren die dag een buitensporige hoeveelheid was hadden gedaan en in bad waren geweest, omdat zij via de gemeenschappelijke afvoer het afvalwater had binnengekregen. Nadat zij een vriendin had gebeld om te komen helpen, begonnen zij beiden te hozen en te dweilen. Op dat moment ging de deurbel. Haar vriendin riep uit: "Daar zal jullie huisonderwijzers hebben." Molly lachte. "Het is de laatste dag van de maand," antwoordde ze. Maar ik kan je verzekeren dat het niet mijn huisonderwijzers zijn. Op blote voeten, in een natte broek, haar haren in een halsdoek en met een paar erg modieuze latex handschoenen aan, begaf Molly zich naar haar voordeur. Maar haar atypische verschijning viel niet bij het atypische oud-tafereel voor haar ogen. Het waren haar huisonderwijzers. "Je had me met een ontstopper omver kunnen slaan," vertelde ze me achteraf. "Het was een huisonderwijswonder. Het soort waar de algemene autoriteiten in de conferentie het over vertellen." Ze vertelde verder: "Maar net toen ik me stond af te vragen of ik ze een zoen zou geven of een dweil, zeiden ze: 'Oh Molly, het spijt ons. We zien dat je druk bezig bent. We willen niet storen, dus we komen later wel terug.'" En weg waren ze. "Wie was het?" riep haar vriendin vanuit de kelder. "Ik wilde zeggen, in ieder geval niet de drie nefieten," gaf Molly toe. "Maar ik hield mezelf in en zei erg rustig: 'Het waren mijn huisonderwijzers.' Maar ze vonden dit geen geschikt tijdstip om hun boodschap te brengen." Broeders, laten we kort de priesterschapstaak doornemen, die is omschreven als het eerste kerkelijke hulppunt voor personen en gezinnen zijn. Er zijn hele bossen gekapt en tot papier verwerkt om het te organiseren en het daarna te reorganiseren. Duizenden pep-talks zijn erover afgestoken. Het zou Sigmund Freud in geen duizend jaar zijn gelukt om zoveel mensen met een schuldcomplex op te zadelen als dit onderwerp heeft gedaan. Toch kost het ons als priesterschap heel veel moeite het gebod van de Heer om door het huisonderwijs altijd over de kerk te waken ook maar enigszins acceptabel uit te voeren. Een deel van de uitdaging waar we ons voor geplaatst zien, is de veranderde demografie van de kerk. Onze leden zijn nu verspreid over ruim 30.000 wijken en gemeenten in 188 landen en gebieden. Het is nu veel moeilijker om alle woningen van onze broeders en zusters te bezoeken dan in de vroege dagen van de kerk, toen buren elkaar onderwezen tijdens wat we blockteaching of buurtonderwijs noemde. Bovendien zijn er in vele kerkelijke units slechts een beperkt aantal beschikbare priesterschapsdragers die op huisonderwijs kunnen gaan, waardoor wie kan gaan tot 18 à 20 of nog meer gezinnen onder hun hoede krijgen. Dan zijn er nog de mogelijke problemen met lange afstanden, de hoge kosten en de beperkte beschikbaarheid van vervoer en de soms lange werkdag en werkweek. Voeg hier nog enkele culturele taboes bij, op onaangekondigd ergens op visite gaan, en de veiligheidskwestie die in vele buurten in de wereld bestaan, ja, dan beginnen we de complexiteit van het probleem in te zien. Broeders, in de beste omstandigheden, en waar het haalbaar is, blijft de kerk naar het ideaal van een maandelijks bezoek per huishouden streven. Maar we realiseren ons dat op veel plaatsen in de wereld dat ideaal niet haalbaar is en dat we deze broeders het gevoel zouden geven dat ze tekortschieten als we hun vragen iets te doen wat niet uitvoerbaar is. Daarom richtte het eerste presidium in december 2001 deze geïnspireerde en behulpzame raad aan de priesterschapsleiders van de kerk. Er zijn units in de kerk, schreven ze, waar het niet mogelijk is om ieder gezin elke maand te bezoeken, vanwege onvoldoende actieve priesterschapsdragers en verschillende andere plaatselijke omstandigheden. Als dat het geval is, stellen de leiders alles in het werk om met de middelen die hun ter beschikking staan, elk lid te hoeden en te sterken. Broeders, als ik me in mijn wijk of gemeente in deze moeilijke omstandigheden bevond, zouden mijn Aronis priesterschapscollega en ik de raadgeving van het eerste presidium, die nu in het handboek staan, op deze manier toepassen. Allereerst, ongeacht hoeveel maanden het ook zou duren, zouden we de schriftuurlijke opdracht om elk lid thuis te bezoeken opvolgen en daarvoor een bezoekschema opstellen dat zowel haalbaar als praktisch was. In dat schema zouden we bij de keuze en de frequentie van onze bezoeken rekening houden met wie ons het meeste nodig heeft. Onderzoekers die de lessen volgen bij de zendelingen, pasgedoopte bekeerlingen, mensen die ziek, eenzaam of minder actief zijn, eenoudergezinnen met nog kinderen thuis, enzovoort. Terwijl we ons schema om alle gezinnen te bezoeken afwerken, wat enkele maanden kan duren, zouden we met de personen en de gezinnen op onze lijst op andere manieren contact houden met de middelen die de Heer ons ter beschikking heeft gesteld. We zouden zeker met onze gezinnen in de kerk een praatje maken en, zoals de schrift zegt, met elkaar spreken over het welzijn van hun ziel. Daarnaast zouden we telefoneren, e-mails en sms-berichten sturen, zelf een begroeting tikken op een van de vele vormen van sociale media die ons ter beschikking staan. Om aan bijzondere behoeften tegemoet te komen, kunnen we een tekst uit de schriften sturen, of een zin uit de conferentietoespraak, of een Mormon message uit de overvloed aan materiaal op lds.org. Met de woorden van het eerste presidium, we zouden ons best doen in de omstandigheden waarin we ons bevinden met de middelen die we tot onze beschikking hebben. Broeders, vanavond roep ik u op om huisonderwijs in een nieuw licht te zien. Zie alstublieft uzelf op een nieuwere, betere manier als afgezant van de Heer aan zijn kinderen. Dat betekent stoppen met het traditionele, gejaagde, wet van Mozes-achtige, op het allerlaatste moment geplande schema, waarin u snel nog even een boodschap uit een kerkelijk tijdschrift haalt voor een gezin dat deze boodschap al gelezen heeft. In plaats daarvan hopen wij dat u een patroon van oprechte, op het evangelie gerichte zorg voor de leden vestigt, over elkaar waakt en voor elkaar zorgt, geestelijke en stoffelijke behoeften van de leden aanpakt, op welke manier ook die helpt. Nu, wat telt als huisonderwijs? Elk goed ding dat u doet, telt. Dus rapport ze allemaal. Inderdaad, het rapport dat er het meest toe doet, is hoe u de mensen onder uw rentmeesterschap hebt gezegend en voor hen hebt gezorgd. Het heeft bijna niets te maken met tijdstip of plaats. Het belangrijke is dat u van uw mensen houdt en het gebod het onderhoudt om altijd over de kerk te waken. Op 30 mei vorig jaar reed mijn vriend Troy Russell in zijn pick-up langzaam achterwaarts uit zijn garage om spullen naar de plaatselijke kringloopwinkel te brengen. Hij voelde hoe zijn achterwiel over een hobbel reed. Hij dacht dat er iets uit de pick-up was gevallen en stapte uit, maar zag in plaats daarvan zijn dierbare 9-jarige zoon Austin op de oprit liggen. Het geschreeuw, de priesterschapszegen, de hulpdiensten en de medische staf in het hospitaal konden in dit geval niet meer baten. Austin was er niet meer. Troy was ontroostbaar en kon niet meer slapen of rust vinden. Hij zei dat het meer was dan hij kon verdragen en dat hij zo niet verder kon. Maar voor die kwellende afgrond verschenen er 3 verlossende krachten. Ten eerste was er de liefde en de geruststellende geest van onze Vader in de hemel, aanwezig door de Heilige Geest, die Troy troostte, hem liefdevol onderwees en toefluisterde dat God alles weet over een prachtige en volmaakte zoon verliezen. Ten tweede was er zijn vrouw Deidre, die Troy omarmde en van hem hield en hem eraan herinnerde dat ook zij een zoon had verloren en dat zij vastbesloten was ook niet ook nog een echtgenoot te verliezen. Ten derde in dit verhaal is er John Manning, een uitzonderlijke huisonderwijzer. Ik weet niet hoe vaak John en zijn junior collega het gezin Russell bezochten, of wat hun boodschap was als zij daar waren, of hoe zij hun verslag uitbrachten. Wat ik wel weet, is dat broeder Manning de afgelopen lente zijn handen naar Troy Russell uitstrekte en hem van de catastrofe op de oprit oppakte, alsof hij de kleine Austin zelf oppakte. Zoals dat van een huisonderwijzer of wachter of broeder in het evangelie verwacht wordt, nam John gewoonweg de priesterschapszorg en hoede van Troy Russell op zich. Hij zei allereerst: Troy, Austin wil dat je weer opstaat, ook op het basketbalveld. Dus kom ik je elke ochtend om 4:45 ophalen. Sta klaar, want ik wil niet naar binnen komen om je te komen wekken. En ik weet dat Deidre dat ook niet zou willen. Ik wilde eerst niet, vertelde Troy me achteraf, omdat ik Austin altijd had meegenomen op zulke ochtenden en ik wist dat de herinneringen te pijnlijk zouden zijn. Maar John drong aan, dus ging ik. Vanaf de eerste dag praten we, of beter gezegd, ik praatte en John luisterde. Ik sprak de hele rit naar de kerk en daarna de hele weg terug. Soms praatte ik terwijl we op de oprit geparkeerd stonden en de zonsopgang over Las Vegas bekeken. In het begin was het moeilijk, maar na een poosje realiseerde ik me dat ik mijn kracht had gevonden in een erg langzame, 1,88 meter lange basketbalspeler met een absoluut nergens op lijkend jumpshot, maar die me wel lief had en die naar me luisterde totdat de zon eindelijk opnieuw in mijn leven opkwam. Mijn broeders van de priesterschap, wanneer we over huisonderwijs of waakzame zorg of persoonlijke priesterschaphulp spreken, noem het zoals u wilt, dan is dit waar we het over hebben. We vragen u als huisonderwijzer de afgezant van God aan zijn kinderen te zijn, uw mensen lief te hebben en ervoor te zorgen en bidden, zoals wij u lief hebben en voor u zorg dragen en bidden. Mogen u waakzaam voor de kudde van God zorgen en deze versterken op de manieren die in overeenstemming zijn met uw omstandigheden. Bid ik in de naam van de goede herder van ons allen, van wie ik een getuige ben, de Heer Jezus Christus. Amen.
On June 14, 1989, due to some misinformation about the church.
Op 14 juni 1989 verbood de Ghanese overheid de verkeerde informatie alle bezigheden van de Kerk van Jezus Christus van de Heilige der Laatste Dagen. De overheid nam alle bezit van de kerk in beslag en het zendingswerk werd stopgezet. De plaatselijke leden noemen deze periode de blokkade. Ze deden hun best om het evangelie zonder kerkbijeenkomsten of zendelingen na te leven. Er zijn veel inspirerende verhalen over hun inspanningen om het evangelielicht brandend te houden door thuis te aanbieden en via huisonderwijs en bezoek voor elkaar te zorgen. Uiteindelijk werd het misverstand opgelost. Op 29 november 1990 kwam er een eind aan de blokkade en kon de kerk weer normaal functioneren. Sindsdien hebben de kerk en de Ghanese overheid een uitstekende verstandhouding. De leden die de blokkade meemaakten, vertellen graag over de zegeningen die uit die ongewone periode voortvloeiden. De tegenspoed die ze doormaakten sterkte hun geloof. Een van de zegeningen van de blokkade kwam op een ongewone manier. Nicholas Ofosu Hene was een jonge agent die tijdens de blokkade een Mormoons kerkgebouw moest bewaken. Hij was als nachtwacht aangesteld. Toen Nicholas bij het gebouw aankwam, zag hij dat de hele inboedel, papieren, boeken en meubels in het rond lag. Te midden van die chaos zag hij een exemplaar van het Boek van Mormon. Hij probeerde het links te laten liggen, omdat het zogenaamd duivels was, maar hij voelde zich hiertoe aangetrokken. Uiteindelijk kon Nicholas het niet meer laten liggen. Hij raapte het op. Hij voelde de drang om erin te lezen. Hij las de hele nacht met tranen in de ogen. De eerste keer dat hij het opensloeg, las hij 1 Nefi. De tweede keer las hij 2 Nefi. In 2 Nefi 25 las hij het volgende. We spreken over Christus, we verheugen ons in Christus, we prediken Christus, we profeteren over Christus en we schrijven volgens onze profetieën, opdat onze kinderen zullen weten op welke bron ze mogen vertrouwen voor vergeving van hun zonden. Op dat moment voelde Nicholas de geest zo sterk dat hij moest huilen. Hij besefte dat hij tijdens het lezen geestelijke ingevingen gekregen had, dat dit boek schriftuur was, de meest juiste die hij ooit gelezen had. Hij besefte dat de heiligen der laatste dagen, in tegenstelling tot wat men zei, in Jezus Christus geloofden. Na de blokkade en de terugkeer van de zendelingen in Ghana, sloot Nicholas zich met zijn vrouw en kinderen bij de kerk aan. Toen ik hem vorig jaar zag, was hij politiecommandant en president van het Ghanese kerkdistrict Tamale. Hij zegt, de kerk heeft mijn leven veranderd. Ik ben de Almachtige dankbaar dat hij me naar dit evangelie geleid heeft. Albert Davies, een andere Ghanese, vergezelde een vriend naar een van onze kerkgebouwen waar die vriend een presidiumvergadering had. Terwijl hij op zijn vriend wachtte, las Albert een boek dat daar lag. Na de vergadering wilde Albert het boek mee naar huis nemen. Hij mocht niet alleen dat boek, maar ook een Boek van Mormon meenemen. Thuisgekomen begon hij in het Boek van Mormon te lezen. Hij kon het niet neerleggen. Hij las bij kaarslicht tot 3 uur 's nachts. Dat deed hij een paar nachten achter elkaar. Hij was overweldigd door wat hij las en voelde. Albert is nu lid van de kerk. Angelo Scarpula begon op 10-jarige leeftijd in zijn vaderland Italië zijn studie theologie. Hij werd priester en diende zijn kerk met toewijding. Op een bepaald ogenblik begon zijn geloof te wankelen. Hij zocht en vond mogelijkheden tot verdere studie. Maar hoe meer hij studeerde, hoe bezorgder hij werd. Hetgeen hij las en voelde, overtuigde hem ervan dat er een algehele afval geweest was van de ware leer die Jezus en de eerste apostelen gepredikt hadden. Angelo zocht vele jaren in verschillende kerken tevergeefs naar Gods ware kerk. Op een dag ontmoette hij twee kerkleden die de zendelingen hielpen om meer onderzoekers te vinden. Hij voelde een zekere aantrekkingskracht en luisterde graag naar hun boodschap. Angelo nam een exemplaar van het Boek van Mormon aan. Die avond begon hij in het boek te lezen. Hij voelde zich van vreugde overstelpt. God gaf Angelo door de geest een innerlijke bevestiging dat hij in het Boek van Mormon de waarheid zou vinden die hij al die jaren gezocht had. Zoete vreugde vervulde zijn lichaam. Wat hij las en van de zendelingen leerde, bevestigde zijn vermoeden dat er een algehele afval geweest was. Maar hij kwam ook te weten dat Gods ware kerk op aarde hersteld was. Kort daarop liet Angelo zich dopen. Toen ik hem ontmoette, was hij president van de Italiaanse kerkgemeente Rimini. De ervaringen van Nicholas, Alibert en Angelo met het Boek van Mormon doen ons denken aan die van Parley P. Pratt. Ik sloeg het boek vol verwachting open. Ik las de hele dag, schreef hij. Eten was een last, want ik had geen behoefte aan voedsel. Slapen was een last toen de avond viel, want ik las liever dan dat ik sliep. Terwijl ik las, rustte de geest van de Heer op mij en ik wist en begreep dat het boek waar was, zo duidelijk en overtuigend als een mens begrijpt en weet dat hij bestaat. Mijn vreugde was als het ware overvloedig en dat maakte al mijn verdriet, offers en inspanningen meer dan goed. Sommigen krijgen een krachtige ervaring als ze het Boek van Mormon voor het eerst openslaan. Maar anderen ontvangen er geleidelijk aan een getuigenis van door erin te lezen en te bidden. Zo is het voor mij gegaan. Ik las het Boek van Mormon voor het eerst als seminariecursist. Dit is het exemplaar dat ik toen las. Ik kan niet zeggen wanneer of waar het precies gebeurde, maar tijdens het lezen begon ik iets te voelen. Telkens als ik het boek opensloeg, voelde ik een zekere warmte en geest. Dat gevoel werd onder het lezen sterker. Ik krijg dat gevoel nog steeds. Telkens als ik het Boek van Mormon opensla, is het als een schakelaar die de Heilige Geest in mijn hart en ziel aanzet. Voor weer anderen komt een getuigenis van het Boek van Mormon trager, na veel studie en gebed. Een vriend van me las het Boek van Mormon om te weten of het waar was. Hij paste Moroni's uitnodiging toe om met een oprecht hart, een eerlijke bedoeling en geloof in Christus aan God te vragen of het boek waar was. Hij kreeg het beloofde geestelijke antwoord niet meteen. Maar toen hij op een dag in gedachten verzonken aan het rijden was, getuigde de geest van de waarheid van het Boek van Mormon. Hij was zo gelukkig en overweldigd dat hij het raampje openrolde en naar niemand in het bijzonder en toch naar de hele wereld riep: het is waar! Of ons getuigenis van het Boek van Mormon nu meteen of na een tijd komt, het zal ons hele leven invloed op ons hebben als we erin blijven lezen en de leringen in het boek toepassen. President Ezra Taft Benson heeft gezegd: er gaat een kracht van het boek uit die uw leven ten goede zal komen zodra u het ernstig begint te bestuderen. U zult meer kracht vinden om verleiding te weerstaan. U zult de kracht vinden om misleiding te onderkennen. U zult de kracht vinden om op het rechte en smalle pad te blijven. Einde citaat. Ik spoor u allen, inclusief de Aaronisch priesterschapsdragers in deze bijeenkomst aan, om de kracht van het Boek van Mormon te ontdekken. President Thomas S. Monson heeft ons aangemoedigd, en ik citeer: lees het Boek van Mormon, overdenk de leringen die erin staan. Vraag uw Hemelse Vader of het waar is. Einde citaat. Als u dat doet, zult u de geest van God voelen. Die geest zal bijdragen tot uw getuigenis dat het Boek van Mormon waar is, dat Joseph Smith een profeet van God was en dat de kerk van Jezus Christus van de heiligen der laatste dagen Gods ware kerk op aarde is. Dat getuigenis stelt u in staat verleiding te weerstaan. Het bereidt u voor op de grote aanmaning om ijverig in de wijngaarden des Heren te werken. Het zal een onbeweeglijk anker zijn als men uw geloof met beschuldigingen of lasterlijke uitspraken betwist, en een rotsvast fundament als men u vragen stelt die u niet meteen kunt beantwoorden. U zult waarheid van dwaling kunnen onderscheiden en de Heilige Geest uw getuigenis keer op keer voelen bevestigen als u het Boek van Mormon uw hele leven blijft lezen. Ik wil ook alle ouders aansporen om van het Boek van Mormon een belangrijk deel van hun gezinsleven te maken. Toen onze kinderen jong waren, lazen we tijdens het ontbijt in het Boek van Mormon. Dit is de bladwijzer die we gebruikten. Op de voorkant staat een citaat van President Benson, waarin hij belooft dat God ons zal zegenen als we in het Boek van Mormon lezen. Op de achterkant staat deze belofte van President Marion G. Romney, voormalig eerste raadgever in het Eerste Presidium. Ik weet zeker dat als ouders geregeld thuis onder gebed het Boek van Mormon persoonlijk en met hun kinderen bestuderen, de geest van dat geweldige boek hun huis en alle bewoners ervan zal doordringen. De geest van twisten zal verdwijnen. Ouders zullen hun kinderen met meer liefde en wijsheid opvoeden. Kinderen zullen ontvankelijker voor de raad van hun ouders zijn. De rechtschapenheid zal toenemen. Geloof, hoop en naastenliefde, de reine liefde van Christus, zullen overvloedig in ons gezin en in ons leven aanwezig zijn en vrede, vreugde en geluk met zich meebrengen. Einde citaat. Nu onze kinderen al vele jaren het huis uit zijn en zelf een gezin hebben, zien we de belofte van President Romney in vervulling gaan. Onze familie is verre van volmaakt, maar we kunnen getuigen van de kracht van het Boek van Mormon en de zegeningen die we hebben ontvangen en nog steeds ontvangen door erin te lezen. Misschien is de grootste kracht van het Boek van Mormon wel dat het ons dichter tot Jezus Christus brengt. Het is een sterke getuige van Hem en zijn verlossende zending. Het geeft ons inzicht in de majesteit en kracht van zijn verzoening. Het onderwijst duidelijk in zijn leer. En in de prachtige hoofdstukken waarin de herrezen Christus de Nefieten bezoekt, lezen we dat hij die mensen lief had, zegende en onderwees. En daardoor begrijpen we dat hij hetzelfde voor ons doet als we tot hem naderen door zijn evangelie na te leven. Broeders, ik getuig van de kracht van het Boek van Mormon. Of ik het nu in het Engels, Italiaans of Frans lees, op papier of op een elektronisch apparaat, dezelfde geweldige geest stroomt uit de hoofdstukken mijn leven in. Ik getuig dat het ons dichter tot Christus brengt. Ik bid dat in de naam van Jezus Christus. Amen. Op het teken van de dirigent zullen de aanwezigen met het koor staande o volheid van zegen zingen. Na de samenzang kunnen we luisteren naar president Dieter F. Oegdorf, tweede raadgever in het Eerste Presidium. Vervolgens is het mij een voorrecht om u toe te spreken.
What a beautiful hymn.
Wat een prachtige lofzang. Dank u wel. Een van de meest gedenkwaardige personen in de schriften, Almel de Jonge. Hoewel hij de zoon van een groot profeet was, ging hij het verkeerde pad op en werd hij een goddeloos en afgodisch man. We kunnen er slechts naar raden waarom hij zijn vader actief tegenwerkte en de kerk probeerde te vernietigen. Dankzij zijn welsprekendheid en overtuigingskracht oogste hij veel succes. Maar het leven van Alma veranderde toen een engel van de Heer aan hem verscheen en met de stem des zonders sprak. 3 dagen en 3 nachten werd Alma door eeuwige kwelling gepijnigd, ja, met de pijnen van een verdoemde ziel. En toen verlichte een vage herinnering op de een of andere manier de duisternis van zijn gedachten. Een eeuwige waarheid die hij van zijn vader had geleerd. Dat Jezus Christus zou komen om voor de zonde der wereld verzoening te doen. Alma had die denkbeelden al geruime tijd verworpen, maar nu deze gedachte bij hem opkwam, stelde hij nederig en oprecht zijn vertrouwen in de verlossende macht van Christus. Deze ervaring maakte van Alma de jongen een andere man. Hij wijdde zijn leven vanaf dat moment aan het ongedaan maken van de schade die hij had aangericht. Hij is een machtig voorbeeld van bekering, vergiffenis en volhardende getrouwheid. Alma werd uiteindelijk gekozen om zijn vader als hoofd van de kerk van God op te volgen. Elke burger in de Nefitische staat moet Alma's verhaal gekend hebben. De Twitters, Instagrams en Facebooks van zijn tijd zouden met afbeeldingen en verhalen over hem gevuld zijn. Hij stond waarschijnlijk regelmatig op de voorpagina van de Zarahemelse News. Hij was het onderwerp van hoofdartikelen en tv-documentaires. Kortom, hij was misschien wel de bekendste, beroemdste van in zijn tijd. Maar toen Alma zag dat zijn volk God begonnen te vergeten en zich in hoofdmoed en twist begonnen te verheffen, dat klinkt een beetje zoals onze tijd, koos hij ervoor zijn openbaar ambt op te geven en zich geheel aan het hoge priesterschap van de Heilige Orde van God te wijden en bekering tot de Nefieten te prediken. Alma ondervond aanvankelijk veel succes. Dat is totdat hij naar de stad Ammoniha reisde. De mensen daar waren zich ervan bewust dat Alma hun politieke leider niet meer was en ze respecteerden zijn priesterschapgezag amper. Ze beschimpten en bespotten hem alvorens zij hem de stad uitwierpen. Alma keerde de stad Ammonia de neergeslagen de rug toe. Maar een engel zei hem terug te keren. Denk daar eens over na. Hem werd opgedragen naar de mensen terug te keren die hem haatten en die de kerk vijandig gezind waren. Het was een gevaarlijke en misschien wel levensbedreigende opdracht. Maar Alma twijfelde niet. Hij keerde met spoed terug. Alma had verschillende dagen vast toen hij in de stad aankwam. Daar vroeg hij een volslagen vreemdeling: wilt u een ootmoedige dienstknecht van God iets te eten geven? Die man heette Amalek. Amalek was een welgestelde en bekende burger van Ammonia. Hoewel zijn voorvaders gelovig waren geweest, was zijn eigen geloof bekoeld. Hij bekende achteraf: ik werd menigmaal geroepen, maar wilde niet luisteren. Daarom wist ik van deze van dingen, maar toch wilde ik niet geloven. Daarom bleef ik mij tegen God verzetten. Maar God was Amalek aan het voorbereiden En toen Alma en Amalek elkaar ontmoetten, verwelkomde hij de dienstknecht van de Heer in zijn huis en Alma vertoefde er vele dagen. Ondertussen opende Amalek zijn hart voor de boodschap van Alma en kwam er een prachtige verandering over hem. Vanaf dat moment geloofde Amalek niet alleen, hij werd een voorvechter van de waarheid. Toen Alma zich weer onder het volk van Ammonia begaf om het onderwijs te geven, had hij een tweede getuige, Amalek, een van hen, aan zijn zijde. Wat er daarna gebeurde, behelst een van de bitterzoetste verhalen uit heel de schrift. U kunt erover lezen in Alma, hoofdstukken 8 tot en met 16. Vandaag wil ik u twee vragen ter overweging geven. Ten eerste, wat kan ik van Alma leren? Ten tweede, hoe lijk ik op Amalek? Laat ik om te beginnen alle eerdere, huidige of toekomstige leiders van de kerk te vragen. Wat kunt u van Alma leren? Alma was een uitzonderlijk begaafd en bekwaam man. Hij had makkelijk kunnen denken dat hij geen hulp nodig had. Wat deed achter Alma echter toen hij naar Ammonia terugkeerde? Alma vond Amalek en vroeg hem om hulp. En Alma kreeg hulp. Soms willen we als leider, om welke reden dan ook, onze Amaleks niet zoeken en om hulp vragen. Misschien denken we dat wij het werk zelf beter kunnen doen, of willen we voor anderen geen ongemak veroorzaken, of we veronderstellen dat anderen niet willen deelnemen. Te vaak aarzelen we om mensen te vragen om hun van God gekregen talenten te gebruiken en aan het grote heilswerk deel te nemen. Denk aan de heiland. Vestigde hij zijn kerk helemaal alleen? Nee. Zijn boodschap was niet: houd afstand, ik regel dit wel. Nee, het was: kom dan en volg mij. Hij inspireerde, vroeg, instrueerde en vertrouwde er vervolgens op dat zijn volgelingen de dingen zouden doen die u mij hebt zien doen. Zo bouwde Jezus Christus niet alleen zijn kerk op, maar ook zijn dienstknechten. Welke roeping u momenteel ook vervult, of dat nu quorum-president diakenen, ringpresident of gebiedspresident is, om succesvol te zijn, moet u uw Amaleks vinden. Dat kan een bescheiden of zelf onzichtbaar iemand uit uw gemeente zijn. Dat kan iemand zijn die niet bereikt lijkt te zijn of niet in staat is te dienen. Uw Amaleks kunnen jong of oud zijn, man of vrouw, onervaren, vermoeid of niet actief in de kerk. Maar misschien is het niet onmiddellijk zichtbaar dat zij hopen van u de woorden: de Heer heeft u nodig. Ik heb u nodig. Horen. Diep van binnen willen velen hun God dienen. Zij willen een werktuig in zijn handen zijn. Zij willen hun sikkel inslaan en met alle macht de aarde op de wederkomst van onze Heiland voorbereiden. Zij willen zijn kerk opbouwen. Maar ze vinden het lastig om de eerste stap te zetten. Ze wachten vaak totdat zij benaderd worden. Ik vraag u te denken aan wie in uw gemeente of wijk, in uw zendingsgebied of ring, een oproep nodig hebben. De Heer heeft met hen gewerkt, hen voorbereid, hun hart verzacht. Zie met uw hart en vind ze. Reik hun de hand. Onderwijs ze, inspireer ze, vraag ze. Vertel hun de woorden die de engel tot Amalek sprak, dat de zegen van de Heer op hen en hun huis zal rusten. Misschien ontdekt u tot uw verbazing Wel, een dappere dienstknecht van de Heer die anders verborgen zou zijn gebleven. Hoewel sommigen van ons een Amalek horen te zoeken, is de vraag voor anderen misschien: hoe lijk ik op Amalek? Misschien bent u in de loop der jaren minder toegewijd aan het discipelschap geworden. Misschien is het vuur van uw getuigenis gedoofd. Misschien hebt u zich van het lichaam van Christus gedistanceerd. Misschien bent u ontgoocheld of zelfs kwaad. Zoals sommige van de vroegchristelijke kerk in Efeze, hebt u misschien uw eerste liefde verlaten. De verheven en eeuwige waarheden van het evangelie van Jezus Christus. Misschien weet u net als Amalek dat u door de Heer menigmaal geroepen werd, maar u wilde niet luisteren. Niettemin ziet de Heer in u wat hij in Amalek zag. Een in potentie dappere dienstknecht die een belangrijk werk te doen heeft en een getuigenis te geven. Er is dienstbetoon dat niemand anders op precies dezelfde manier kan doen. De Heer heeft u zijn heilige priesterschap met het goddelijk potentieel anderen tot zegen te zijn en te verheffen toevertrouwd. Luister met uw hart en volg de influisteringen van de Geest. Ik was ontroerd door de moeitevolle reis van een broeder die zich afvroeg: zal ik luisteren als de Heer mij roept? Ik zal deze fijne broeder David noemen. David werd ongeveer 30 jaar geleden lid van de kerk. Hij vervulde een zending en studeerde daarna rechten. Terwijl hij studeerde en werkte om zijn jonge gezin te onderhouden, ontdekte hij toevallig enige informatie over de kerk die hem in verwarring bracht. Hoe meer hij dit negatief materiaal las, des te meer hij onrustig werd. Uiteindelijk vroeg hij zijn naam uit het ledenregister van de kerk uit te schrijven. Vanaf dat moment ging David, zoals Alma in zijn opstandige dagen, veelvuldig in discussies met leden van de kerk. Hij mengde zich in online gesprekken met als doel hun geloofsopvattingen hard onderuit te halen. Hij was daar erg goed in. Een van de leden waarmee hij de degens kruiste, zal ik Jacob noemen. Jacob was altijd vriendelijk en respectvol jegens David, maar hij was ook standvastig in zijn verdediging van de kerk. In de loop der jaren ontwikkelden David en Jacob een wederzijds respect en vlotsloten vriendschap. Wat David echter niet wist, was dat Jacob voor David bad en dit getrouw meer dan 10 jaar bleef doen. Jacob plaatste zelfs de naam van zijn vriend op de gebedsrol in een van de tempels van de Heer en hoopte dat Davids hart verzacht zou worden. Langzaamaan veranderde David. Hij dacht met genegenheid aan de geestelijke ervaringen van vroeger en herinnerde zich het geluk dat hij als kerklid had gevoeld. Net als Alma was ook David de evangeliewaarheid die hij eens had omarmd niet volledig vergeten. En net als Amalek voelde David dat de Heer hem de hand reikte. David was nu partner op een advocatenkantoor, een prestigieuze baan. Hij had de reputatie opgebouwd een criticus van de kerk te zijn. En hij was te trots om te vragen of hij weer als lid opgenomen mocht worden. Niettemin kon hij de geleidelijke werkende invloed van de herder niet ontkennen. Hij had de volgende schriftuur ter harte genomen. En als iemand van u in wijsheid tekortschiet, laat hij die dan vragen aan God, die aan ieder overvloedig geeft en geen verwijten maakt en zal hem gegeven worden. Hij bad: lieve God, ik wil opnieuw een heilige ter laatste dagen zijn, maar ik heb vragen die beantwoord moeten worden. Hij begon naar de influistering van de geest en geïnspireerde antwoorden van vrienden te luisteren, zoals hij dat nog nooit had gedaan. En stukje bij beetje veranderde zijn twijfel in geloof, totdat hij besefte dat hij opnieuw een getuige van Jezus Christus en zijn herstelde kerk voelde. Vanaf dat moment wist hij dat hij zijn hoogmoed zou kunnen overwinnen en doen wat nodig was om opnieuw in de kerk opgenomen te worden. Uiteindelijk daalde David af in de doopvont en begon hij de dagen af te tellen tot zijn zegeningen konden worden hersteld. Het doet mij genoegen dat ik kan zeggen dat Davids zegeningen de voorbije zomer zijn hersteld. Hij is opnieuw volop actief in de kerk en dient in zijn wijk als leerkracht evangelieleer. Hij neemt elke gelegenheid te baat om anderen over zijn verandering te vertellen, de schade te herstellen die hij had veroorzaakt en om over het evangelie en de kerk van Jezus Christus te getuigen. Mijn geliefde broeders, mijn geliefde vrienden, laten we de Amaleks in onze wijken en ringen zoeken, vinden, inspireren en vertrouwen. Er zijn veel Amaleks in de hedendaagse kerk. Misschien kent u er een. Misschien bent u er een. Misschien is de Heer tegen u aan het fluisteren. Dringt hij er bij u op aan dat u naar uw eerste liefde terugkeert, uw talenten bijdraagt, het priesterschap waardig uitoefent en zij aan zij met uw medeheiligen dichter tot Jezus Christus komt en het koninkrijk van God opbouwt. Onze geliefde Heiland weet waar u bent. Hij kent uw hart. Hij wil u redden. Hij zal zijn hand naar u uitstrekken. Stel gewoon uw hart voor hem open. Het is mijn hoop dat wie van het pad van het discipelschap zijn afgedwaald, al zijn het maar enkele graden, zich over de goedheid en genade van God bezinnen. Met hun hart zien, van Alma en Amalek leren, en de levensveranderende woorden van de Heiland horen. Kom dan en volg mij. Ik spoor u aan om gehoor aan zijn oproep te geven, want u zult zeker de oogst van de hemel ontvangen. De zegen van de Heer zal op u en uw huis rusten. Daarvan getuig ik en ik geef u mijn zegen als een apostel van Jezus Christus. In de naam van Jezus Christus. Amen.
I feel blessed to be in this.
Ik voel me gezegend dat ik deze bijeenkomst van de priesterschap van God mag bijwonen. De toewijding, het geloof en het onzelfzuchtig dienstbetoon van al deze mannen en jongens zijn een hedendaags wonder. Ik richt mij vanavond tot priesterschapsdragers, oud en nieuw, die zich vol overgave en eensgezind richten op het dienen van de Heer Jezus Christus. De Heer schenkt zijn macht aan broeders in om het even welk priesterschapsambt die hun priesterschapsplichten goed uitvoeren. Toen Wilford Woodruff president van de kerk was, heeft hij als volgt over zijn ervaring in de ambten van het priesterschap gesproken. En ik citeer: De eerste preek die ik ooit gehoord heb, hoorde ik in deze kerk. De dag daarop liet ik me dopen. Ik werd tot leraar geordend. Mijn zending begon onmiddellijk. Ik heb die hele zending als leraar vervuld. In de conferentie werd ik tot priester geordend. Na mijn ordening tot priester werd ik naar de zuidelijke staten op zending gestuurd. Dat was in het najaar van 1834. Ik had een collega en we vertrokken zonder beurs of reiszak. Ik legde vele kilometers alleen af en verkondigde het evangelie. En ik doopte een aantal mensen die ik niet als lid van de kerk kon bevestigen, omdat ik slechts priester was. Ik reisde een tijd en verkondigde het evangelie voordat ik tot ouderling geordend werd. Nu, zei hij, ben ik zo'n 54 jaar lid van het koren der 12 apostelen. Ik heb 60 jaar met dat en andere korums rondgereisd. En hij zei verder, en ik wil dat u weet dat de macht van God me als leraar en vooral als priester in de wijngaard van de Heer evenveel gesteund heeft als tijdens mijn jaren als apostel. Zolang we onze plicht vervullen, maakt dat geen verschil. Einde citaat. Dat de Heer het Aaronisch priesterschap omschrijft als een toevoeging aan het Melchisedeks priesterschap, onderstreept de geweldige geestelijke idee dat er soms geen verschil is. Het woord toevoeging betekent immers dat ze met elkaar verbonden zijn. Voor de kracht en de zegen die het priesterschap in deze wereld en in de eeuwigheid kan betekenen, is dat verband belangrijk. Want het priesterschap is zonder begin van dagen of einde van jaren. Het verband is eenvoudig. Het Aaronisch priesterschap bereidt jonge mannen op een nog heiligere taak voor. De macht en het gezag van het hogere of Melchisedeks priesterschap bestaat in het dragen van de sleutels van alle geestelijke zegeningen van de kerk. Het voorrecht te hebben om de verborgenheden van het Koninkrijk van de Hemel te ontvangen. De hemelen voor zich geopend te hebben. Deel te hebben aan de algemene samenkomst en kerk van de eerstgeborenen. En de gemeenschap en tegenwoordigheid te genieten van God de Vader en Jezus, de middelaar van het nieuwe verbond. Al die priesterschapssleutels worden altijd slechts door één man tegelijk gebruikt, namelijk de president en presiderende hoge priester van de kerk van de Heer. Vervolgens kan iedere Melchisedeks priesterschapsdrager, op grond van gezagsdelegatie door de president, begiftigd worden met het gezag en het voorrecht om in de naam van de Almachtige te spreken en handelen. Die macht is onbegrensd. Ze betreft leven en dood, gezin en kerk, en het geweldige wezen van God zelf en van zijn eeuwig werk. De Heer bereidt de Aaronisch priesterschapsdrager voor om een ouderling te worden die met geloof, macht en dankbaarheid in dat heerlijke Melchisedeks priesterschap dient. Grote dankbaarheid is voor u, ouderlingen, van essentieel belang om uw taak in het priesterschapswerk goed te kunnen uitvoeren. U herinnert zich vast nog wel uw dagen als diaken, leraar of priester, toen zij die het hogere priesterschap droegen, u de hand reikten op uw pad als priesterschapsdrager om u te verheffen en aan te moedigen. Iedere Melchisedeks priesterschapsdrager heeft zulke herinneringen. Maar de dankbaarheid is met de jaren misschien vervlogen. Ik hoop dat ik dat gevoel weer bij u kan aanwakkeren en dat u zult besluiten om uw uiterste best te doen om anderen de hulp te geven die u ontvangen hebt. Ik herinner me een bisschop die me behandelde alsof ik mijn volle potentieel in priesterschapsmacht al bereikt had. Toen ik priester was, belde hij me op een zondag op. Hij zei dat hij me nodig had om samen enkele leden van de wijk te gaan bezoeken. Hij gaf me het gevoel dat alleen ik die missie tot een goed einde kon brengen. Hij had me niet echt nodig. Hij had uitstekende raadgevers in de bisschop. Maar we zochten een arme, hongerige weduwe. Hij wilde dat ik hem hielp om tot haar hart door te dringen, haar zover te krijgen dat ze een budget ging opstellen en gebruiken en haar te beloven dat ze haar situatie niet alleen kon verbeteren, maar daarna ook anderen kon helpen. Vervolgens gingen we twee meisjes in een moeilijke situatie troosten. Toen we weggingen, zei ze stilletjes: die kinderen zullen ons bezoek nooit vergeten. Bij het volgende huis zag ik hoe ik een minder actieve man kon uitnodigen om terug tot de Heer te komen, door hem ervan te overtuigen dat de leden van de wijk hem nodig hadden. Die bisschop was een Melchizedeks priesterschapsdrager die me mijn potentieel liet inzien en me door zijn voorbeeld inspireerde. Hij bracht me de kracht en de moed bij om in dienst van de Heer overal heen te gaan. Hij is lang geleden overleden en heeft zijn eeuwige beloning ontvangen, maar ik denk nog steeds aan hem, omdat hij de moeite nam een onervaren Aaronisch priesterschapsdrager tot ontplooiing te brengen. Later kwam ik te weten dat hij mij op mijn toekomstig priesterschapspad met grotere taken had gezien, taken die ik me toen niet kon voorstellen. Mijn vader heeft hetzelfde voor me gedaan. Hij was een ervaren en wijze Melchizedeks priesterschapsdrager. Een apostel vroeg hem op zekere dag een korte nota over het wetenschappelijk bewijs voor de leeftijd van de aarde te schrijven. Hij schreef die zorgvuldig, omdat hij wist dat sommige lezers ervan overtuigd waren dat de aarde veel jonger was dan het wetenschappelijk bewijs aangaf. Ik weet nog dat mijn vader me de nota gaf en zei: Hal, jij hebt de geestelijke wijsheid om te weten of ik dit naar de apostelen en profeten kan sturen. Ik kan me amper herinneren wat er in die verhandeling stond, maar ik zal altijd dankbaar blijven voor die grote Melchizedeks priesterschapsdrager die in mij een geestelijke wijsheid zag die ik niet kon zien. Toen ik enkele jaren later tot apostel geordend was, belde de profeet van God me op toen ik in Japan was en hij vroeg me om iets te lezen wat over de leer van de kerk geschreven was. Hij had die avond meerdere hoofdstukken in een boek gelezen. Hij zei met een kwinkslag: ik kan het onmogelijk helemaal zelf lezen. Jij hoort niet te rusten terwijl ik werk. En vervolgens sprak hij bijna dezelfde woorden die ik mijn vader jaren eerder had horen zeggen: Hal, jij bent diegene die dit moet lezen. Jij weet precies of het voor publicatie in aanmerking komt. Datzelfde patroon waarbij Melchizedeks priesterschapsdrager iemand vleugels geeft en vertrouwen inspreekt, zag ik tijdens een toespraakfestival onder auspiciën van de kerk. Ik was 17 en men vroeg mij om een groot publiek toe te spreken. Ik had geen idee wat er van me verwacht werd. Ik had geen onderwerp gekregen wat ertoe leidde dat ik een evangelietoespraak voorbereidde die veel te hoog gegrepen was. Tijdens mijn toespraak besefte ik dat ik een fout gemaakt had. Ik weet nog dat het na afloop voelde alsof ik gefaald had. De volgende en slotspreker was ouderling Matthew Cowley van het Koren der 12 Apostelen. Hij was een begaafd spreker en geliefd in heel de kerk. Ik weet nog dat ik vanaf mijn zitplaats naast het spreekgestoelte naar hem opkeek. Hij sprak met een krachtige stem. Hij zei dat mijn toespraak hem het gevoel gegeven had dat hij een belangrijke conferentie bijwoonde. Hij glimlachte bij die woorden. Mijn faalgevoel maakte plaats voor het vertrouwen dat ik op een dag die persoon zou worden die hij dacht dat ik al was. De herinnering aan die avond zet me ertoe aan om goed te luisteren als er een Aaronisch priesterschapsdrager spreekt. Door wat ouderling Cowley voor mij gedaan heeft, verwacht ik altijd dat ik het woord van God zal horen. Ik ben zelden teleurgesteld en vaak verbaasd. En ik moet dan, net als ouderling Cowley, glimlachen. Veel dingen kunnen onze jongere broeders in het priesterschap sterken, maar niets is krachtiger dan als wij hen helpen om het geloof en vertrouwen te ontwikkelen dat ze in hun priesterschapswerk een beroep op de macht van God kunnen doen. Eén enkele verheffende ervaring met zelfs de meest begaafde Melchizedeks priesterschapsdrager is niet voldoende om dat geloof en vertrouwen in stand te houden. Het is pas door vele uitingen van vertrouwen van ervaren priesterschapsdragers dat het vermogen om een beroep op die machten te doen ontwikkeld wordt. De Aaronisch priesterschapsdragers hebben ook elke dag en zelfs elk uur bemoediging en bijsturing van de Heer zelf nodig door zijn Heilige Geest. die zal hen helpen als ze zijn gezelschap waardig blijven. Dat hangt af van de keuzes die ze maken. Daarom moeten we door ons voorbeeld en getuigenis onderwijzen dat de woorden van de grote Melchizedekse priesterschapsleider koning Benjamin waar zijn. Het zijn liefdevolle woorden die in de naam van de Heer, van wie dit priesterschap is, gesproken werden. Koning Benjamin leert ons wat we moeten doen om rein te blijven, zodat we de bemoediging en bijsturing van de Heer kunnen ontvangen. En tenslotte, ik kan u niet alle manieren vertellen waarop jij zonde kunt begaan, want er zijn allerlei wegen en wijzen, ja, zoveel dat ik ze niet tellen kan. Maar dit kan ik u wel zeggen, zei koning Benjamin, dat indien gij niet op uzelf let en op uw gedachten en op uw woorden en op uw daden en de geboden Gods niet onderhoudt en niet volhardt in het geloof in hetgeen gij hebt gehoord over de komst van onze Heer, ja, tot het einde van uw leven, dan moet gij verloren gaan. En nu, o mens, denk hieraan en ga niet verloren. We weten allemaal dat de vijand van rechtschapenheid zijn vurige pijlen als een zware storm op onze jonge, geliefde priesterschapsdragers afvuurt. Ze zijn als de jeugdige krijgers die zichzelf de zonen van Helaman noemden. Ze kunnen net als die jonge strijders overleven als ze op zichzelf letten, zoals koning Benjamin hen aanspoort. De zonen van Helaman twijfelden niet. Ze vochten moedig en zegevierden, omdat ze in de woorden van hun moeders geloofden. We begrijpen de macht van het geloof van een liefhebbende moeder. Ook in deze tijd geven moeders hun zonen die steun. Aan die steun kunnen en moeten wij priesterschapsdragers onze vastberadenheid toevoegen. En we moeten gehoor geven aan de oproep om na onze eigen bekering omlaag te reiken en onze broeders te sterken. Ik bid dat iedere Melchizedeks priesterschapsdrager de mogelijkheid die de Heer biedt zal aangrijpen. En ik citeer, en indien iemand onder u sterk is in de geest, laat het dan diegene meenemen die zwak is, opdat deze in alle zachtmoedigheid zal worden opgebouwd, zodat ook hij sterk kan worden. Wel nu, neemt diegene mee die tot het lagere priesterschap zijn geordend en zend hen voor u uit om afspraken te maken en de weg te bereiden en afspraken na te komen die u niet zelf kunt nakomen. Zie, dit is de wijze waarop mijn apostelen in de dagen van oud mijn kerk voor mij opbouwden. U, priesterschapsleiders en vaders van Aaron, is priesterschapsdragers, kunnen wonderen verrichten. U kunt de gelederen van getrouwe ouderlingen versterken, met jonge mannen die de oproep ter harte nemen om het evangelie met vertrouwen te prediken. U zult zien dat velen die u verheft en bemoedigt getrouw blijven, in de tempel huwen en op hun beurt anderen verheffen en voorbereiden. Dat vergt geen nieuwe activiteitenprogramma's, verbeterd lesmateriaal of betere sociale media. Het vergt geen roeping buiten de roeping die u al hebt. De eed en het verbond van het priesterschap geven u macht, gezag en leiding. Ik bid dat u naar huis zult gaan en de eed en het verbond van het priesterschap in leer en verbonden 84 zorgvuldig zult bestuderen. We hopen allemaal dat meer jonge mannen ervaringen zullen hebben zoals die van Wilford Woodruff, die het evangelie van Jezus Christus met bekeringskracht verkondigde als Aaronisch priesterschapsdrager. Ik bid dat we de oproep om anderen te verheffen en op heerlijk werk voor te bereiden zullen beantwoorden. Ik ben de geweldige mensen die mij het pad omhoog wezen en mij lieten zien hoe ik anderen kan liefhebben en verheffen ontzettend dankbaar. Ik getuig dat president Thomas S. Monson nu alle sleutels van het priesterschap op aarde bezit. Ik getuig dat hij, door zijn hele leven dienstbaar te zijn, een voorbeeld voor ons allen is, hoe we als Melchizedeks priesterschapsdrager anderen kunnen verheffen. Ik ben dankbaar voor de manier waarop hij mij verheft en me toont hoe ik anderen moet verheffen. God de Vader leeft, Jezus is de Christus. Dit is zijn kerk en koninkrijk. Dit is zijn priesterschap. Ik ben dit zelf door de macht van de Heilige Geest te weten gekomen. In de naam van Jezus Christus. Amen. Broeders, we zijn u dankbaar voor uw aanwezigheid vanavond. Eveneens gaat onze dank uit naar het Melchizedeks Priesterschapskoor voor de inspirerende muziek. En we spreken onze waardering uit voor allen die hun medewerking aan de totstandkoming van deze bijeenkomst hebben verleend. Onze geliefde profeet, President Thomas S. Monson, is de slotspreker in deze bijeenkomst. Na de toespraak van President Monson zingt het koor ter afsluiting You Can Make the Pathway Bright. Het slotgebed wordt door ouderling Bruce D. Porter van de 70 uitgesproken.
Tonight, brethren,
broeders, ik bid vanavond om de leiding van onze hemelse Vader, nu ik u toespreek. In 1833 openbaarde de Heer een plan voor een gezond leven aan de profeet Joseph Smith. Dat plan wordt in afdeling 89 van de Leer en Verbonden uiteengezet en staat bekend als het woord van wijsheid. Er staan specifieke aanwijzingen in aangaande het voedsel dat we eten en het verbied het gebruik van middelen die schadelijk voor ons lichaam zijn. Er worden bepaalde zegeningen beloofd aan wie de geboden van de Heer gehoorzamen, aan wie het woord van wijsheid trouw in acht nemen. Daar vallen onder meer een goede gezondheid en extra uithoudingsvermogen onder. Onlangs las ik een waargebeurd verhaal waarin deze beloften op spectaculaire wijze in vervulling gingen. Een trouwlid van de kerk, John A. Larson, deed tijdens de Tweede Wereldoorlog dienst bij de kustwacht van de Verenigde Staten op het schip USS Cambria. Tijdens een strijd in de Filipijnen kwam er een melding van een naderend eskader bommenwerpers en kamikaze gevechtsvliegtuigen binnen. Er werd bevel gegeven tot onmiddellijke evacuatie. Aangezien de USS Cambria al weg was, pakten John en drie metgezellen hun spullen bijeen en haasten zich naar het strand. Ze hoopten met een van de vertrekkende schepen nog mee te kunnen. Gelukkig pikte een landingsvaartuig ze op en bracht ze op volle toeren naar het laatste schip dat de baai verliet. De mannen op dat vertrekkende schip waren druk op het dek bezig om zo snel mogelijk te evacueren. Ze hadden alleen tijd om de vier mannen touwen toe te werpen, zodat ze hopelijk aan boord konden klauteren. John had een zware radio op zijn rug gebonden en bungelde aan het eind van een 12 meter lang touw aan de zijkant van een schip dat richting open zee voer. Hij begon zich hand voor hand op te trekken. Hij wist dat hij vrijwel zeker om zou komen als hij zijn grip kwijtraakte. Toen hij nog maar een derde van de afstand gevorderd was, brandden zijn armen van de pijn. Hij was zo verzwakt dat hij voelde dat hij niet meer kon. John was volkomen uitgeput en dacht grimmig over zijn lot na. Toen riep hij God in stilte aan. Hij vertelde hem dat hij zich altijd aan het woord van wijsheid gehouden had en een rein leven had geleid. En dat hij de beloofde zegeningen nu heel hard nodig had. John zei later dat hij na zijn gebed ontzettend veel kracht voelde toestromen. Hij begon weer te klauteren en vloog als het ware langs de touw omhoog. Toen hij het dek bereikte, ademde hij normaal, alsof hij geen inspanning had geleverd. Hij had de in het woord van wijsheid beloofde zegening van extra gezondheid en uithoudingsvermogen zelf ervaren. Hij dankte zijn hemelse vader op dat moment en de rest van zijn leven voor het antwoord op zijn wanhopige gebed om hulp. Broeders, mogen wij goed voor ons lichaam en onze geest zorgen door ons aan de beginselen die in het woord van wijsheid staan te houden, dat een door God gegeven plan is. Ik getuig met heel mijn hart en ziel van de heerlijke zegeningen die ons dan te wachten staan. Dat dit zo mag zijn, bid ik in de naam van onze Heer en Heiland, Jezus Christus. Amen.
Our Father in heaven.
Onze hemelse Vader. We danken u voor de geest en vrede en waarheid die hier vandaag aanwezig was in deze sessie. We danken u voor u, God, voor de profeten, ook voor president Monson en voor de raadgevers en voor de andere broeders die uw kerk leiden. En we vragen u om in alle in de dingen van de kerk. We danken u voor het herstelde evangelie en voor Jozef Smit. En we vragen u nederig, als wij voortgaan in het werk, dat wij de geest mogen ontvangen en dat wij uw dienaars getrouw mogen blijven dienen. We vragen u om onze gezinnen, onze vrouwen en onze kinderen te zegenen. We danken u voor u, voor uw geliefde Zoon Jezus Christus, onze Verlosser Jezus Christus. We vragen dat we altijd bij Hem mogen staan, in alle zaken en in alle dingen. Voor al deze zegeningen danken wij u. En dit vragen wij u nederig in de naam van Jezus Christus. Amen.